Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld BNR Beurs. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Het is vrijdag. Ja, vrijdag 12 april 2024. Welkom. En naast mij zit Nina van den Dungen.
Goedemorgen, Bas.
En de komende 20 minuten gaan we het laatste nieuws met je doornemen. Nou, vertel het maar. Wat hebben we op het programma?
Onder andere de allereerste VS-Japan-Filipijnen-top. Die plaatsvond in het Witte Huis. En onze Amerika-correspondent Jan Posma, die heeft dat gevolgd.
Ja, en natuurlijk een overzicht van de belangrijkste ontwikkeling in het Midden-Oosten krijg je. Maar we beginnen allemaal in Politiek Den Haag op deze vliegende start van je werkdag. Want het demissionair kabinet trekt de portemonnee voor Oekraïne en voor het ministerie van Defensie. Er wordt 400 miljoen euro extra uitgetrokken voor de steun aan Oekraïne, bovenop de al gereserveerde 2 miljard euro... om ja eigenlijk een beetje in de richting te komen van datgene wat Donald Trump altijd wilde, namelijk onze bijdrage aan Defensie in het NAVO-budget, die 2% moet bedragen van het BBP. Haagse bronnen bevestigen dit, na berichtgeving van RTL Nieuws over de voorjaarsnota. En dat geld voor Oekraïne, die 400 miljoen, komt niet helemaal onverwacht, zegt politiek verslaggever Mats Akkerman.
Dat het demissionaire kabinet opnieuw de portemonnee trekt voor steun aan Oekraïne is niet heel verrassend. Het kabinet had immers altijd al gezegd dat het op het gebied van steun aan Oekraïne missionair zou blijven. Bovendien is er brede steun in de Tweede Kamer om Oekraïne te blijven steunen. Ook het halen van de NAVO-norm van 2% aan defensie van het bruto binnenlands product is een breed gedeelde wens in de Tweede Kamer. En het lijkt erop dat met dit extra geld dat voor de komende jaren gehaald gaat worden. Wel interessant, want we hebben natuurlijk een premier die mogelijk de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO gaat worden.
Ja, die heeft een prachtig mooi briefje, een boterbriefje, om daar zich te melden bij de burelen van de NAVO. Maar er gaat dus meer geld naar de eigen defensie. We hoorden het pad zeggen, er wordt geld vrijgemaakt om te zorgen dat we inderdaad aan die NAVO-norm doen, die 2% van het bruto binnenlands product. En voor de periode daarna moet het nieuwe kabinet dat gaan regelen. We praten erover met de voorzitter van Defensievakbond AFNP, Ruud Bergsma. Meneer Bergsma, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Bas en ja. Nina hoor ik.
Ja, daar klopt
inderdaad, het. Voorzitter AFNP.
Die zit weer naast me. Ja, eventjes naar, dit verhaal, uitgelekt via RTL Nieuws. Als we dit zo horen, is dit goed nieuws? Blij mee?
Nou, het is altijd een beetje gek als je als vakbond, hè, dat is een beetje bijzonder. Wij werken natuurlijk wel met Defensie. We werken voor de leden die bij Defensie werken.
Ja.
En als er voor Defensie iets bij komt, dan zijn wij natuurlijk als vakbond ook heel blij dat die mensen gewoon geholpen worden. En dat Defensie er sterker voor staat, want dat is waar wij natuurlijk ook hard voor knokken.
Ja.
Het is wel bijzonder dat het is net Prinsjesdag. Het lekt weer uit, zo'n Defensie voorjaarsnota.
Ja.
Er zit nog wat aan te komen, maar daar wachten we natuurlijk ook op om alle informatie te krijgen. Want daar staan de cijfers ook wat keihard in.
Ja.
Dat is voor ons ook belangrijk om dan verder dat gesprek weer met Defensie aan te gaan. Zeker?
Ja, precies, want dan is de vraag hoe gaan we dit verdelen? Hoe ziet dat wensenlijstje eruit, meneer Bergsma?
Nou, wat mij betreft hebben we natuurlijk een aantal zaken. Daar praten we al heel lang over. Hè?
Ja.
En inderdaad, ik hoorde het net al vanuit zo'n Mats. Hè, dat Mats Akkerman die het ook zegt. Het NAVO-secretarisschap zit eraan te komen. Rutte heeft in ooit lang geleden, 2014 volgens mij, heeft hij al beloofd dat we naar die 2% toe zouden gaan.
Hm.
Nou, daar zitten we natuurlijk nog lang niet op. En vorig jaar, 2023, hebben we zelfs gezegd minimaal 2%. Hè, als je wil herstellen wat je in 35 jaar eigenlijk hebt bezuinigd, kapot hebt gemaakt, dan heb je meer nodig dan 2% om uiteindelijk eerst te herstellen en daarna moet je uitbouwen.
Ja.
Dus en als je het hebt over die langdurige steun aan Oekraïne, Dat moet daar eigenlijk buiten staan. Want Defensie zelf heeft ook al dat geld nodig om die 2% te halen. En als het allemaal bij elkaar optelt, dan heb je een mooie rekensom. Daar is politiek natuurlijk goed in.
Dan hou je die 2%.
Maar we zitten nu natuurlijk nog lang niet aan 2%.
Nee, want dat is het verhaal. Die 400 miljoen die wordt dus meegenomen nu. Dat weegt dan ook mee in die NAVO-norm. En eigenlijk zegt u, dat moet je niet doen, want dat is geld wat je aan Oekraïne geeft. Dat is ontwikkelingssamenwerking, zou ik maar even zeggen. Maar dan op defensiegebied. Want daarvoor worden tanks en munitie gekocht, neem ik aan, die doorgeleverd worden aan Oekraïne.
Nou, ik heb nog niet. Ik heb de voorjaarsnota zelf niet in kunnen zien. Dus ik weet niet precies hoe dat cijferwerk gaat. Maar we weten natuurlijk vanuit het verleden dat er goede rekenmeesters zijn, ook in die politiek. Hm. Het is schuiven, draaien. En dan moeten we kijken wat er uiteindelijk uitkomt. Maar nee, wij staan absoluut achter die steun voor Oekraïne. Als we het hebben over waar we staan in Europa, dan is Oekraïne echt onze achtertuin. Hè? Ik bedoel. Ik sprak gisteren ook met een collega van jullie, die woont in Barcelona, dat is verder weg dan Oekraïne.
Ja.
Dus dat is heel dichtbij. Dus we zien met z'n allen wel dat we klaar moeten staan en dat Defensie echt moet herstellen. Er is genoeg te doen. Mm-hmm. En dat zie je, dat militaire denken, dat is na 80 jaar vrijheid, is dat wel wat weggedraaid. Dus daar moet wel wat gebeuren.
Precies. Nou, dan nog eventjes, want dat zei u net al, die 2 miljard is eigenlijk, als je het goed beschouwt, dat is het dak een beetje repareren, terwijl het nog net niet regent. Maar ja, Oekraïne kan je zien als een aankomende en een laaghangende stormbui. Daar moeten we wel wat mee doen. Wat zou je eigenlijk moeten doen? Hoeveel moet je vrijmaken? Want we hebben heel veel vacatures te vervullen. We hebben een aantal onderdelen hebben afgestoten. We werken samen met de Duitsers. We hebben oud materieel. En er zijn ook een beetje dingen. 80 jaar geleden waren we ook ingeslapen toen de Duitsers ineens binnenvielen. Hadden we een luchtmacht uit 1914 en that's it. Hoeveel moet erbij om te zorgen dat je een krijgsmacht hebt die klaar is voor een eventuele invasie van Russen? Want daar hebben we het over, hè?
Nou, eigenlijk hoef ik hier niks aan toe te voegen. Je vat het perfect samen. Er moet veel gebeuren, er moet veel hersteld worden.
Ja.
En kijk, wat belangrijk is natuurlijk die mensen van Defensie, die militairen mannen en vrouwen, ook de burgers, iedereen die bij Defensie werkt, die heeft gewoon goede middelen nodig. Maar ook collega's. Er wordt nu zo ongelooflijk hard gewerkt. En dat zien wij natuurlijk als vakbond. Die werkdruk en die werklast is veel te hoog door al die vacatures. En als je dan hebt over 10.000 vacatures en je wil herstellen houdt ook in, misschien wel groeien, dan maak je meer vacatures aan eigenlijk. Je kunt die taken nog niet uitvullen. Dus we hebben vooral bij Defensie hebben mensen nodig die ook snappen wat er aan de hand is in de wereld. Ja. En daar zou Defensie en ook de politiek, daar moeten we ons eigenlijk allemaal hard voor maken. We moeten vertellen tegen iedereen in Nederland dat het 2 voor 12 is. We moeten in die zin ook zien dat Defensie echt een heel mooi bedrijf is. Waar met een hele belangrijke taak, zeker nu, wat je zegt na 80 jaar vrijheid, is die naïviteit dat we nooit meer in een oorlog zullen komen. Ik hoop dat die een beetje weg is. Maar we hebben bijvoorbeeld de logistiek hebben we gecentraliseerd. Maar ik kan je vertellen dat bijvoorbeeld een landmacht heel graag zelfstandig zijn logistiek volledig in de hand wil hebben, zodat ze ook daadwerkelijk op een plek kunnen komen waar ze moeten komen. Nou, we zien nu zo'n grote oefening om te kijken of we dat nog kunnen. Maar tanks, die hebben we niet meer, dus die heb je echt nodig. Maar in de huidige tijd ook. Denk aan drones, denk aan luchtverdediging, denk aan goede communicatie, Europees gezien ook, zodat we met elkaar kunnen praten, want dat is ook nodig.
Dat is ook handig,
Elektronische oorlogsvoering moet je voor zijn. Cyber, je geeft al aan, een genie wat we zien, de bruggenbouwers, een vuursteun. Maar je hebt ook speciale operatiemensen nodig, F-35 schepen. Ja, en dat zijn ook al zaken overigens die in de NAVO al heel lang als eisen staan. En wij doen daar gewoon niet aan mee.
Nee.
En als je het hebt over nu 1,6% van het bruto nationaal product en je wil naar 2%, dan denk ik dat je aan 2% nog te weinig hebt. Je moet zeker in het begin meer dan 2% hebben. En wat ik zelf heel belangrijk vind, Bas, is dat we het ook niet stoppen na 2026. Want het ziet er nu weer uit. De huidige politiek zegt dan wel, we doen er nu wat aan. Dat is mooi dat dat doet.
Maar daarna.
En daar moet ik een beetje bij lachen. Maar de komende politiek moet het ook doen. Dat moeten we met z'n allen
omarmen.
Moeten we daarachter staan.
Duidelijk. Dankjewel. Ruud Bergsma is voorzitter van Defensievakbond AFNP. Zometeen een op het eerste gezicht opvallende oproep van een Paralympiër aan het adres van Nike. En dat heeft te maken met schoenen en met de verkoop daarvan. Nou, wat die oproep precies inhoudt, dat hoor je over een minuut of 10.
Ochtendnieuws.
Dan ineens de samenwerking tussen Rusland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Heeft allemaal te maken met de spanningen in het Midden-Oosten. Er komt een gezamenlijke oproep van deze landen. En ze roepen op om zelfbeheersing toe te passen bij de oplopende spanningen tussen Israël en Iran. De Israëlische premier Netanyahu die zei dat Israël zich op alle scenario's voorbereidt, zowel verdedigend als aanvallend. En dat doen ze in reactie op de Iraanse dreiging om Israël aan te vallen. Dat heeft natuurlijk allemaal weer te maken met die aanval op de ambassade in Syrië, de Iraanse ambassade in Syrië. Israël heeft dat niet opgeëist. Maar Ayatollah Khamenei die is ervan overtuigd dat Israël dat heeft gedaan en dat die moet worden gestraft, dat er wraak moet worden genomen.
Precies.
De Amerikaanse buitenlandminister Blinken die is ook aan het deescaleren. Die heeft zijn Chinese, Turkse, Saoedische en Europese ambtsgenoten gebeld. Allemaal in een poging om te deescaleren, te zorgen dat Iran niet Israël zal aanvallen. Nou, in die gesprekken benadrukte Blinken dat escalatie in niemands belang is, dat landen hun invloed moeten gebruiken om te voorkomen dat Iran de situatie laat escaleren. En hij vertelde ook, een woordvoerder van het ministerie van Blinken, dat de Israëlische ambtsgenoot Yoav Gallant had gebeld om te laten weten dat de VS absoluut Israël steunen naar deze Iraanse dreigementen.
Precies, en dat is al eerder gebeurd, want dat heeft Biden ook al gezegd, hè, gisteren. Mm-hmm. Wij steunen ironclad, het is in beton gegoten dat wij de Israëliërs steunen als er een aanval van de Iraniërs komt.
Precies, maar de zorgen zijn heel groot over een escalatie in de regio.
Ja, nou, beschuldigt Israël de Verenigde Naties ervan dat noodhulp lang blijft liggen in Gaza voordat het wordt uitgedeeld aan de bevolking. Dus de fout ligt niet bij Israël, nee, bij de Verenigde Naties. Want 600 vrachtauto's met inhoud, die liggen te wachten tot het wordt opgehaald door de VN, zegt de Israëlische instantie die gaat over de aanvoer van humanitaire hulp. En het probleem speelt met name aan de kant van de Israëlische grensovergang bij Kerem Shalom. In de Palestijnse enclave is een humanitaire crisis gaande, in Gaza dus, die, zoals Josep Borrell, de EU-buitenlandschef, zegt, opzettelijk veroorzaakt is door Israël. Israël heeft de laatste tijd de toevoer van noodhulp opgevoerd. We hebben onze capaciteit opgeschaald, zegt de Israëlische instantie Kogat op Twitter. Of ik zeg dat tegenwoordig. VN, doe je werk, de flessenhals zit niet aan de Israëlische kant. Nou, VN zegt, nou, er zijn meer vrachtauto's Gaza binnengereden, maar dat is nog steeds niet genoeg. Het aantal trucks zal geleidelijk groeien naar 500 per dag. Een nog te opene grensovergang in het noorden van Gaza zal helpen dat tempo op te voeren. Maar een week na de aankondiging van het plan is nog altijd onduidelijk wanneer de Israëliërs die extra overgang open doen.
Dan NSC, dat wil opheldering van de minister van Financiën over mogelijke fraude met geld uit het Europese coronaherstelfonds. In meerdere landen zijn namelijk signalen dat dat geld, miljarden, hè, bedoeld om landen toch weer sterker uit de coronacrisis te laten komen, dat er signalen zijn dat dat geld op frauduleuze wijze besteed is. NSC-kamerlid Evi van Heijem die vertelt politiek verslaggever Mats Akkerman over een mogelijke fraudezaak van miljarden in Griekenland.
Nou, wat wij hebben begrepen is dat een groot aantal bedrijven, een tiental bedrijven in Griekenland, een forse aanbestedingsfraude heeft gepleegd ter waarde van wellicht zelfs 2,5 miljard euro. Dus het gaat niet om klein geld. Ja, waarbij er de hand is gelicht met de concurrentievoorwaarden. Dus het geld is eigenlijk onderling verdeeld. Concurrentie is uitgeschakeld. Er zijn verboden afspraken gemaakt. Dit wordt in ieder geval onderzocht nu door de Europees Openbaar Aanklager. Maar het gaat om een enorm bedrag. En de reden waarom we daar toch op aanslaan is dat dat Europese herstelfonds van 750 miljard... daar gaat ongelooflijk veel belastinggeld naartoe. Fraude is onacceptabel, ondermijnt ook het draagvlak voor de Europese belastingbetaler om in dit soort fondsen te investeren. En dat betekent dus ook dat je hier stevig tegen moet optreden.
Het idee van dat herstelfonds was natuurlijk dat landen positieve hervormingen zouden gaan doorvoeren. Maar nu zien we dus eigenlijk dat het in de praktijk op fraude en corruptie neerkomt.
Ja, er is eigenlijk wel van alles mis, lijkt het, met dat fonds. Om te beginnen kan de Europese Rekenkamer al niet vaststellen of het geld wat naar verschillende landen gaat, vooral naar een aantal zuidelijke en Oost-Europese landen, of dat goed wordt besteed, of dat op de goede plek terechtkomt, of het aan zijn doelen ook wordt uitgegeven. Hè. Wat wordt daar nou mee bereikt? Daarnaast zie je dat er steeds meer signalen van corruptie en fraude zijn. In totaal zijn er nu al 206 gevallen in onderzoek bij de Europese Openbaar Aanklager. Dat is echt een fors aantal. Je ziet ook dat het aantal onderzoeken van de aanklager enorm toeneemt. Ook het aandeel van het Europees Fonds in het totaal neemt enorm toe. Het bedrag wat onder onderzoek is, neemt enorm toe. Ja, en dat is gewoon een heel slecht signaal voor een fonds waar ongelooflijk veel belastinggeld in omgaat.
Ja, en u zegt, er komen meer signalen binnen, want het gaat ook niet alleen om Griekenland. Er zijn al eerdere gevallen bekend.
Ja, precies. De reden waarom we hebben dit nu ook echt aangevraagd, we hebben hier aanleiding in gezien om echt een debat met de minister hierover aan te vragen. Vorige week was het al Italië, waar het om een bedrag van 600 miljoen ging. Waar gewoon nepbedrijven zijn opgevoerd om grote hoeveelheden subsidie naartoe te sluizen. Waarbij ook de financiële sector, accountants, notarissen, echt een groot netwerk betrokken was om geld naar bankrekeningen te sluizen. Zonder iets verder te doen. Dat zijn nog maar twee voorbeelden van in totaal 206 die al in onderzoek zijn. Dit helpt het draagvlak natuurlijk niet.
Veel van het geld uit het Europese coronaherstelfonds kwam in de vorm van eurobonds. Nederland was er eigenlijk altijd al tegen. Heeft u nu ook zoiets van, nou zie je wel, dit hadden we echt niet moeten doen?
Nou, we zijn als Nieuw Sociaal Contract heel erg kritisch op dit soort fondsen. Het is toch een vorm van rondpompen van geld van de ene lidstaat naar de ander. Nederland ontvangt trouwens ook geld uit dat fonds. Hè. Maar het gaat om een heel klein bedrag, in totaal ongeveer 5 miljard. We betalen daar tegelijkertijd ongeveer 35 miljard voor tot 2058. Want dat fonds dat is gevormd met geleend geld. Ja, en dat moet afgelost worden, daar moet rente over betaald worden. Nederland is een forse netto betaler aan dit fonds. We staan bovendien nog eens voor 38 miljard. Het gaat niet om kleine bedragen, garant voor subsidies aan andere landen, leningen en subsidies aan andere landen. Dus ja, dat rondpompen van geld leidt niet tot heel veel goede bestedingen. Dat blijkt nu keer op keer. En dat maakt ook dat wij zeggen, ja, dat smaakt niet naar meer. Pas nou op dat je dit niet in toekomstige gevallen weer gaat ontwikkelen. Meneer Draghi is op dit moment bezig om daar onderzoeken naar te doen. Het lijkt erop dat hij in juni met aanbevelingen wil komen om voor toekomstige doelen weer van dit soort fondsen op te tuigen. En wij zijn daar toch wel erg beducht voor.
En dit geld wat nu al uit het fonds is gekomen, nou, een deel is dus misschien via fraude of corruptie verkeerd terechtgekomen. Zegt u dan eigenlijk dat zou Europa terug moeten halen en kan dat überhaupt?
Ja, ik denk geld wat je terug kunt halen, wat een criminele bestemming heeft gekregen en je kunt het terugvorderen, dat moet je natuurlijk terugvorderen. Dat kan het Europese Openbaar Ministerie ook voor een deel doen. Maar ja, voor een deel zal het ook echt al wel verdwenen zijn, vrees ik. Ik denk wel dat het belangrijk is dat de capaciteit van het Europese Openbaar Ministerie verder wordt versterkt. Het gaat om een heel groot bedrag, 750 miljard, maar er zijn daarnaast nog heel veel Europese fondsen. Er zijn tegelijkertijd ook allerlei Europese instellingen die zonder al te veel tanden en zonder veel effectiviteit ook nog rondlopen. Dus ik denk dat je met de verschuiving van budgetten binnen Europa echt die capaciteit van het Europese Openbaar Ministerie fors zou kunnen versterken. En een tweede aanbeveling ook in de richting van de minister zou zijn, pas op met dit soort fondsen.
En dat zei NSC-Kamerlid Eddy van Heijem tegen onze politiek verslaggever Mats Akkerman.
Nog één BNR-beurs vandaag, Jelle Maasbach.
De Amerikaanse bankreuzen komen met de kwartaalcijfers. Wells Fargo, Citigroup en JP Morgan Chase. Tijd voor een revanche, want de vorige keer waren aandeelhouders niet bepaald tevreden met de cijfers. Toen werden deze drie één voor één afgestraft. Jamie Dimon, baas van JP Morgan, heeft voor deze keer al iets verklapt. Hij gaat de komende tijd nog meer inzetten op AI. Ook als die toepassing ervoor zorgt dat er banen van collega's gaan verdwijnen. Verder wordt het ook de dag van de ontmoeting. Elon Musk die krijgt de Argentijnse president over de vloer. Die komt de fabriek van Tesla in Texas bezoeken. Wat het doel is niet bekend. Daar kunnen we alleen maar over speculeren. Dat speculeren gebeurt ook over een bezoek dat Musk zelf gaat doen later deze maand. Dan gaat hij naar India en mag hij handjes schudden met de premier daar. Mogelijk, zo wordt gezegd, gaat Tesla investeren in India.
Tot zover Jelle Maasbach. Elke werkdag 6:30 in BNR Beurs te beluisteren of op je favoriete podcast-app. Amerika moet Oekraïne blijven steunen, niet terugkeren naar de wereld, zei de Japanse premier Fumio Kishida in zijn toespraak voor het Amerikaans congres. Hij is op staatsbezoek bij Biden, net als de president van de Filipijnen trouwens. Er wordt daar gepraat over een gezamenlijke defensieaanpak richting de Filipijnen. En dan heeft Biden voor de tweede maal deze week het woord ironclad in de mond genomen. Dat zei hij al eventjes in eerdere instantie als het ging om een mogelijke aanval van Iran op Israël. En nu zegt hij ook dat de garanties die defensief door de Amerikanen gemaakt zijn richting Japan en de Filipijnen ook ironclad zijn. Maar, zo zei Kishida in het congres, als Amerika nu Rusland laat begaan, kan China dat wel eens zien als een aanmoediging.
Russia's unprovoked, unjust and brutal war of aggression against Ukraine has entered its third year. As I often say, Ukraine of today may be East Asia of tomorrow.
Aldus Kishida. Die boodschap was met name gericht aan de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Want die houden, zoals we weten, al maanden een hulppakket tegen van 95 miljard voor Oekraïne, Taiwan en Israël, waarvan ruim 60 miljard bestemd voor Oekraïne. Spreken we verder over met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Hij zegt dus heel duidelijk van: jongens, als je Oekraïne toelaat, pas op, dan wordt de volgende stap Oost-Azië. Is dat een slimme vergelijking? Komt die aan?
Ja, ik denk het wel, want tot op zekere hoogte. Er is onder Republikeinen natuurlijk grote verdeeldheid over de hulp aan Oekraïne. Een groep onder leiding van Trump wil stoppen met die hulp. Die zeggen, dit is geen America first, dit is nutteloos. Die blokkeren dus die 95 miljard. Ja. En ook dat geldt voor Oekraïne. Maar over China, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Alle Republikeinen en ook alle Democraten die vinden eigenlijk hetzelfde. Dat is de grote tegenstander, economisch, militair, op alle vlakken. Daar moet echt tegen opgetreden worden waar nodig. Dus doordat hier die twee met elkaar worden verbonden, wordt eigenlijk ook Oekraïne automatisch een relevanter probleem gemaakt voor de tegenstanders van die Oekraïnehulp. Ja. Want hij zegt gewoon dus inderdaad heel duidelijk, als Rusland zijn gang mag gaan, dan moedigt dat waarschijnlijk China aan. Dan komen er meer problemen. En kijk eens, er is al zoveel spanning in de Zuid-Chinese zee. Wat gebeurt er dan met Taiwan? Dus ik zeg voorzichtig op zekere hoogte, maar hij heeft het wel in ieder geval heel slim uitgelegd om het zo ook voor die groep nee-zeggers toch een urgent probleem te maken.
Ja, anders Jan Posma, onze man in Amerika. We gaan het belangrijkste uit de kranten.
Nou, Telegraaf dan. Werkende winnaar in koopkracht. Werken moet lonen. En wat blijkt? Qua koopkracht zijn de werknemers er het meest op vooruit gegaan. Dat melden cijfers van het CBS. Over de hele linie ging de koopkracht in de afgelopen 45 jaar gemiddeld met 60% omhoog.
En dan in het FD. Morgan Stanley, de zakenbank, die gaat hard onderuit naar onderzoek van de SEC, de Securities Exchange Commission. Ze zouden in hun vermogensbeheertak veel te weinig doen verdachte klanten buiten de deur te houden. Zo zegt althans SEC.
Volkskrant, een nieuwe soft voor treinreizigers. Nederland verliest namelijk een directe spoorverbinding met Zwitserland. Op 15 juli komt er na bijna 100 jaar een eind aan de dagelijkse verbinding tussen Nederland en Zwitserland. Want de Duitse spoorwegen die willen de trein naar Basel niet langer uitbaten.
Ja, dan ook in het SBF. Sam Bankman-Fried gaat in beroep tegen zijn celstraf. De FTX-oprichter die vecht die 25 jaar die hij opgelegd kreeg wegens plegen van miljardenfraude. Het is nog onduidelijk op welke gronden die beroep gaat aantekenen.
En tot slot de Volkskrant, een verkennend gesprek over hulp kan wachtlijsten in de GGZ verkorten. Psychiatrische hulp is namelijk niet altijd nodig. Vanaf 2025 kunnen mensen die een beetje worstelen met psychische problemen een verkennend gesprek krijgen met een hulpverlener. En dat zou dan worden vergoed vanuit het basispakket.
Dan nog even naar dit. Steph Reed, voormalig Paralympisch verspringster, die doet op TikTok een oproep aan Nike. Zij zegt, het sportmerk is niet zo inclusief en divers als ze zelf zeggen. Want Nike verkoopt geen losse schoenen aan mensen die slechts één been hebben. Ja, dan was ze in de winkel in Londen. Daar heeft het merk een mannequin met een prothese staan. Reed zag dat voorbij komen, was er erg blij mee. Maar waar de mannequins van Nike wel één schoen aan kunnen, is dat voor de klanten bijna onmogelijk. Want ze vroeg vervolgens bij de klantenservice, kan ik één schoen kopen? Maar kreeg alleen maar kortingen aangeboden op een paar schoenen. Waarop ze zei, de volgende keer dat ik schoenen koop, heb ik nog steeds maar één voet. Dus dat is niet echt een oplossing.
Nee.
En toen Reed dat aanbod weigerde, beloofde de klantenservice de klacht voor te leggen aan de hogere echelons binnen Nike. Nou, via TikTok laat ze weten dat ze nog steeds wacht op antwoord. Nike schrijft nu in een verklaring dat het Reed bedankt voor het delen van haar zorgen en laat weten in hun distributiecentrum in Memphis een selecte voorraad van losse schoenen aan te bieden en hoopt dat in de toekomst uit te kunnen breiden. Nike benadrukt verder, we zijn er voor alle atleten, ook die slechts één voet hebben.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.